Ik heb een gedeelte uitgekozen uit de brief aan de Colossenzen. Zoals ik al eens genoemd heb, wil ik dit jaar graag met jullie een aantal keren stilstaan bij deze brief. Een korte brief van Paulus aan een groep christenen in de stad Colosse. En vanavond wil ik met jullie nadenken over een gedeelte uit Colossenzen 1. En wil dat graag met jullie lezen, vers 18 tot 23. En daar staat: Hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u, tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Bijzonder wil ik vanavond een aantal ogenblikken stilstaan bij vers 21, waar staat: En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Drie woorden eigenlijk vallen in dit vers zo op: vervreemd, vijandig en verzoend. Het staat hier in deze brief die Paulus schrijft aan de Colossenzen: U die voorheen vervreemd was. Vervreemd van God. Wat Paulus doet, hij herinnert die gelovigen daar in die stad Colosse, daar in Klein-Azië, aan hoe hun leven is geweest voordat ze tot geloof gekomen waren. Vervreemd van God, zegt hij. Jullie waren vervreemd van God. Weet je, en als je de Bijbel leest, dan zie je dat dat op veel plaatsen in de Bijbel met zoveel woorden wordt gezegd. Ik heb een vers uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja, dat hetzelfde waar de profeet Jesaja eigenlijk de mensen confronteert met deze uitspraak: Maar uw ongerechtigheden maken de scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Zonde, zegt Jesaja, is datgene wat een heilige God van de zondige mens heeft vervreemd. Weet je, en als je dat probeert uit te leggen aan mensen om je heen, dan is dat een hele uitdaging tegenwoordig. Altijd misschien wel zo geweest, maar zeker in onze tijd, denk ik. Want zonder het te weten zijn, geloof ik, veel mensen in onze tijd, met een moeilijk woord, pantheïsten. Als er een God is, als mensen dat al erkennen, dan is het een God die overal is. God is in alles, zeggen mensen wel eens. God is in jou en hij is in mij. En het enige wat je hoeft te doen is op een bepaald moment ergens verbinding maken met dat goddelijke in je. Maar de Bijbel zegt iets totaal anders. De Bijbel zegt dat de mens vervreemd is van zijn God, van zijn schepper. En dat het zonde is die scheiding gemaakt heeft tussen die mens en God. In de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus: Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Hij zegt, bedenk dat. Denk er nog eens even goed over na. Hoe je leven was zonder God, zonder Jezus. Voordat Christus kwam. Je was gescheiden, je was zonder hoop en zonder God. Weet je, als je om je heen kijkt, dan zie je dat dat overal te zien is. Ik las deze week, zat ik op een website van een coachingsbureau. Kwam ik terecht en ja, daar staan toch bijzondere dingen op, moet ik echt zeggen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar zichzelf, stond daar in grote letters. Ja, je moet toch mensen ook wel trekken met iets. En blijkbaar is dat iets wat toch mensen aanspreekt. Aantrekt. Waarom zijn mensen op zoek naar zichzelf? Vroeg ik me af. Mensen zeggen wel dingen zoals ik moest daar en daar naartoe gaan om mezelf te vinden. Of ik moest de woestijn in gaan om mezelf te vinden. En dan denk je, wat bedoelen ze dan? Je stond toch vanmorgen voor de spiegel en je zag jezelf daar staan. Je kunt jezelf toch niet kwijt zijn geraakt. Een andere uitspraak op die site zei, stap uit je hoofd en luister naar je intuïtie. En ik wist niet wat ik moest doen als ik dat lees. Stap uit je hoofd en luister naar je intuïtie. En dat is een website die als de beste site al 10 jaar schijnt te zijn. Als het gaat om coaching en training van mensen. Staat op hun website tenminste. We zijn blijkbaar constant op zoek naar onszelf. En dan moeten we afdalen in ons innerste. Innerlijk. En boekhandels liggen vol met zelfhulpboeken die je beloven het beste versie van jezelf te kunnen worden. Wat ik denk, als ik dat lees, dan denk ik dat er in het hart van de mensen, in het diepste van hun bestaan, dat er een diep gevoel van vervreemding is. Vervreemd van andere mensen, vervreemd van onszelf en vervreemd ten diepste van God. En ik denk dat mensen dat niet weten, omdat het misschien hun nooit verteld is wat de Bijbel zegt. Dat is dat onze vervreemding voortkomt uit het feit dat de mens vervreemd is van God. Dat de bron van alle vervreemding dit is, dat de mens God is kwijtgeraakt. De vervreemding die optreedt in relaties tussen ouders en kinderen, tussen familieleden, tussen broers en zussen, tussen leraren en leerlingen, tussen politieagenten en de mensen op straat. De bron van alle vervreemding, zegt de Bijbel, is dat de mens vervreemd is van God. Ik moest denken aan een programma van televisie, ik weet niet of jullie dat kennen, dat heet het familiediner. Ik hoor dat sommigen dat wel kennen. Dat is een van de langstlopende televisieprogramma's. Ik heb eens wat opgezocht daarover. Het bestaat al sinds 2003. En het familiediner wordt omschreven als een programma dat de laatste oplossing is om verstoorde familierelaties te herstellen. En de laatste jaren gaat die presentator, Bert van Leeuwen, die gaat op bezoek bij families die ruzie hebben met elkaar en probeert hen over te halen om tijdens een diner een stap naar elkaar toe te zetten. Families die door ruzie uit elkaar zijn gegroeid en samen met een familielid doet de presentator dan een uiterste poging om mensen bij elkaar te brengen, het conflict op te lossen, om beschadigde banden te herstellen. Het gaat over mensen, als je dan dat programma kijkt, die vaak totaal vervreemd zijn van hun eigen familie. Wij mensen willen anderen graag de schuld geven van de verbroken relatie. Mensen willen God de schuld geven van hun verloren toestand. De mens wil niet geloven dat hij ten diepste zondig is. Opstandig tegen God. En niet geloven dat hij eigenlijk straf verdient. Maar de mens is niet alleen vervreemd, de mens is ook vijandig, zegt de Bijbel. Niet alleen vervreemd van God, hij is ook een vijand van God geworden. De mens is van nature niet onverschillig tegenover God. De mens is van nature vijandig tegenover God. Colossense zegt het zo. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Zeg tegen iemand uit je omgeving dat de Bijbel dat over hem zegt. Dat hij vijandig naar God staat, gezind is. Dan zal hij zeggen zoiets als, maar wat doe je belachelijk zeg. Dat is toch wel een heel raar en ouderwets idee wat je daar verkondigt. En de vijandigheid in zijn hart zal zich opnieuw openbaren. De mens wil het liefst God de schuld geven van zijn toestand. Het probleem ligt niet bij hemzelf, maar ligt in de onrechtvaardigheden van het leven. Dingen die mensen hebben meegemaakt en schuiven daar hun toestand, hun gebroken, hun vervreemde, hun vijandige toestand op. Of het probleem ligt in de gebreken van andere mensen. Mensen zullen je dat niet in dank afnemen als je probeert uit te leggen dat hij vervreemd is en dat hij in vijandschap leeft met God. Mensen zeggen ook wel eens, de mens is van nature goed. Maar de omgeving, die heeft hem echt slecht gemaakt. Die heeft hem de verkeerde kant op laten gaan. En dan vraag ik of denk ik, maar is dat echt waar? Is de mens echt goed? We hebben zoveel welvaart. Zoveel goeds, zoveel sociale zorg. En kijk wat de samenleving, welke kant die opgaat. Als ik het programma van het familiediner, wat ik noemde, dan zie je dat mensen niet alleen vervreemd van elkaar zijn in familieverbanden, maar zelfs dat er echt vijandschap is ontstaan. Tussen broers en zussen, tussen ouders en kinderen, tussen neven en nichten. En dat het bijna onmogelijk lijkt om mensen weer bij elkaar te brengen. En toch wordt dat geprobeerd. En je ziet, net als in dat programma, is het denk ik bij ons mensen hetzelfde. De hulp die we nodig hebben, de redding die we nodig hebben, die moet van buiten komen. Het kan gewoon niet uit onszelf komen. Die hulp moet van buiten komen. Ik moest denken aan een wat een jaar geleden of zo speelde. Een vrouw in Italië, een grotonderzoekster, die was in een grot afgedaald en was daar vast komen te zitten. Het was al de tweede keer dat het gebeurde, op 500 meter diepte. Misschien weet je dat nog, het is uitgebreid in het nieuws geweest. En die vrouw die had totaal geen enkele kans om te overleven, om uit haar situatie te komen. En ze had echt hulp van buiten nodig. Er zijn mensen, ik geloof een paar dagen zelfs bezig geweest om bij haar te komen. Op 500 meter diepte. Hoe is het mogelijk? Wat doe je daar, denk ik dan? Maar die hulp die moest komen, die kwam uiteindelijk. En dat is een redding geworden voor de tweede keer. En weet je, zo is het bij ons, denk ik ook. We hebben hulp van buiten nodig. Redding van buiten. Iemand moest die kloof overbruggen die er was. Tussen God en ons, tussen ons en God. En weet je wat het bijzondere was? God ging die grens over. God ging die kloof overbruggen. Hij kwam naar ons toe in de persoon van Jezus. Dat brengt me bij het derde woord. We zijn niet alleen vervreemd, niet alleen vijandig, maar we kunnen verzoend worden met God. Het woord verzoening is een woord dat weinig meer gebruikt wordt. Ik kom het niet zo vaak tegen. Veel mensen weten niet, denk ik, misschien niet eens wat het echt betekent. Maar verzoening is dat God en de zondaar, de mens, weer in een zodanige relatie met elkaar komen te staan, dat ze opnieuw één worden met elkaar. En die noodzaak van verzoening, die is er omdat we vervreemd zijn, omdat we vijandig zijn van onszelf uit. Paulus zegt het zo tegen de Colossenzen: eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van hem. Eerst was u vervreemd, maar nu, zegt hij, heeft hij u verzoend door het fysieke lichaam van Christus, door de dood. We zijn vervreemd en vijandig van God, omdat Gods toorn eigenlijk op ons mensen rust vanwege de zonde. En omdat we zelf opstandig waren naar God van onszelf. En daarom is het van fundamenteel belang dat God ons met zichzelf verzoent. De Vader geeft de Zoon. En de Zoon die geeft zichzelf, opdat wij die van nature van hem gescheiden zijn, zonder God, zonder hoop, in een relatie met hem hersteld zouden worden. En dit alles door het kruis van de Heer Jezus Christus. Dit alles, zoals Paulus het schrijft aan de Korintiërs, dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de taak gegeven dat bekend te maken. En als hij dat zegt, Paulus, dan zegt hij: het is gedaan door het fysieke lichaam van Jezus aan het kruis. En dan zeg je: ja, maar dat is toch logisch? Kijk naar een. Dat weet toch iedereen, dat Christus aan een kruis hing. Maar voor die Colossenzen, die hadden daar een probleem. Er was een lering in de gemeente daar gekomen, waarin gezegd werd: ja, dat lichaam van Christus, dat was een soort geestelijk lichaam. Het was een leer, die was die kerk, die gemeente daar binnengedrongen. Ik denk dat ik een andere keer er nog eens op terugkom. Er waren echt dwaalleringen daar in die gemeente. En een van die dingen was dat gezegd werd: het lichaam van Christus, dat was een geestelijk lichaam. Dat moet je niet al te letterlijk opvatten. Toen hij daar aan het kruis stierf, dat was niet helemaal echt zoals hij daar aan het kruis hing. En weet je, als je kijkt dat de hele geschiedenis door, zie je altijd weer dat de persoon van Jezus Christus, de personen wat hij gedaan heeft, zijn werk, dat aangevallen wordt. Niet om de randdingen gaat het meestal, maar het gaat ten diepste vaak om de persoon van de Heer Jezus Christus. De ultieme ontkenning zelf, vind ik zelf, wat er staat op een moskee in het hart van Jeruzalem. Er staat: God heeft geen zoon. God heeft geen zoon. En wat een onzin. Het onthult, het laat zien dat wij mensen van nature vijanden van God zijn. Als die gemeente, die dwaling in die gemeente daar is, dan gaat Paulus daar radicaal tegen in. En dan zegt hij, wat we net gelezen hebben ook, dat hij: eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Door de dood van zijn aardse lichaam. Het was essentieel dat Jezus met zijn lichaam de prijs betaalde die wij niet anders hadden moeten betalen en die wij niet konden betalen. Die God niet wilde dat wij de prijs zouden betalen. Want hij wilde ons redden van de ondergang van het oordeel. Als Paulus dat schrijft, dan is dat die essentiële gedachte. Jezus stierf lichamelijk aan het kruis. Hetzelfde soort dwaling zie je ook bij de opstanding. Ook dat, tot in onze tijd, zijn de mensen die zeiden van, die zeggen van, dat is niet werkelijk een lichamelijke opstanding geweest. Maar je moet dat zo zien dat Jezus leefde voort in de gedachten van de mensen. Zo moet je die opstanding zien. En altijd gaat het weer om de aanvallen op de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat hij in zijn lichaam voor ons gedaan heeft. Dat hij voor ons stierf aan het kruis. En dat hij ook lichamelijk opstond uit de dood. En daar gaan we zondag echt nog veel meer over horen. Het is belangrijk, zo belangrijk, dat we steeds weer nadenken over het kruis van de Heer Jezus Christus. Niet als een mooi symbool, maar dat we daarbij de essentie van het evangelie zitten. Dat we daarover zingen, over wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Wat het voor God betekende dat hij mannen en vrouwen met zichzelf wilde verzoenen. Dat we kunnen begrijpen dat het kruis de plaats is waar deze verzoening plaatsvond. Het kruis is de plaats waar verzoening wordt geboden, heb ik opgeschreven. En de kerk, de gemeente van Jezus, is de plaats waar verzoening verkondigd moet worden. En de kerk, heb ik opgeschreven, de gemeente van Christus, is de plaats waar verzoening getoond moet worden. We lopen altijd weer het gevaar dat we afdwalen van het kruis. Ze vroeg eens aan de oprichter van het leger des Heils, William Booth. Wat beschouwt u als de grootste gevaren voor de kerk in de 20e eeuw? Hij leefde toen in het begin daarvan. Wat beschouwt u als de grootste gevaren? En hij zei, het antwoord op uw vraag is dit. Dat de grootste gevaren voor de komende eeuw is een religie zonder de Heilige Geest. Is een christendom zonder Christus. Vergeving zonder bekering. Redding zonder wedergeboorte. Politiek zonder God. En de hemel zonder de hel. Als Paulus spreekt en schrijft aan de christenen in Efeze, in Colosse en Korinthe, dan proef je daar vaak de passie die er bij hem is. Om de mensen met klem erop te wijzen waar het om gaat in de essentie, in de kern van het evangelie. En de Korintiërs schrijft hij dan bijvoorbeeld, de liefde van Christus, zegt hij, dringt ons dat één voor allen gestorven is. En daarom zijn allen gestorven. De liefde van Christus dringt ons dat één voor allen gestorven is. En daarom zijn allen gestorven. En hij zegt, daarom moeten we deze boodschap verspreiden. Hij zegt, in een andere vertaling zegt, wij smeken u. Met klem vragen we u. We bidden u, laat u met God verzoenen. We zijn gezanten van Christus, zegt hij tegen de Korintiërs. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus, zegt hij, vragen wij u dringend, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Wat we graag willen, verlangen, is dat mannen en vrouwen, dat mensen tot bekering komen. Dat is wat Paulus verkondigt. Hij zegt, u was één keer, was u vervreemd, was u vijandig. Maar nu, zegt hij, maar nu, en ik hoop en ik bid dat er een moment is geweest of komt in het leven van ieder van ons, dat je kunt zeggen, eens was ik dit. Maar nu, zegt Paulus, maar nu, er kwam een ommekeer. dat ik niet langer vervreemd ben, niet langer vijandig of onwetend. Maar nu weet ik dat ik verzoend ben met God door Jezus Christus. Dat is de boodschap die allereerst voor ons persoonlijk is. Maar het is ook de boodschap die we mogen brengen aan mensen om ons heen. Het is niet gemakkelijk en niet gemakkelijk in deze tijd. Maar dat is, en dat heeft uitleg nodig. Wat betekent dat? Dat zullen we mensen moeten uitleggen. Want de vervreemding is groot. Maar dat we die boodschap brengen, er is verzoening door het kruis van Jezus Christus. En als ik dan nog één keer dat familiediner nog erbij mag halen. Het bijzondere is in dat programma dat als relaties worden hersteld tussen ouders en kinderen, of broers en zussen of anderszins, dan wordt dat gevierd. Dan gaan mensen samen aan het familiediner. Dan gaan ze samen eten en drinken en gaan ze vieren wat er gebeurd is in hun familie. En dat brengt me zo bij het avondmaal. Omdat voor ieder die de Heer Jezus Christus heeft aanvaard, die weet dat Christus ook voor hem of haar de straf op de zonde gedragen heeft. Die weet dat hij met God verzoend is door het plaatsvervangende offer van de Heer Jezus. Voor die mannen en vrouwen, jongens en meisjes, heeft God ook een maaltijd aangericht. En hij nodigt ons uit voor die maaltijd. Ook vanavond. Dat mogen we vanavond vieren. De maaltijd die God met ons wil vieren in het avondmaal. Ik stel voor dat we een moment even stil zijn in onze gedachten. Zomaar gericht op de Heer Jezus. En dat we zo dadelijk samen ook het avondmaal mogen vieren met elkaar.